Dus zoals aangekondigd gaan we beginnen aan het derde en het laatste blok in het Marcus-evangelie. En dat begint, als we even ons schemaatje erbij nemen, in 11 vers 1. Wat we de vorige maal hebben overdacht, vormt in het Marcus-evangelie een scharnierpassage, die de overgang maakt tussen het tweede blok, de wegsectie, de weg van Galilea naar Jeruzalem, en nu beginnen we aan de aankomst en de verwerping in Jeruzalem. U herinnert zich nog dat het eerste blok, wat hier genoemd wordt Jezus en Jesaja's nieuwe Exodus, verlossing, of wat ik ook genoemd heb, Jezus' machtige daden en woorden. U herinnert zich dat dat veel passages bevatte, waarin dat we ons eigenlijk konden verheugen over wie de Heer Jezus wel is. En in de wegsectie, waarin we voornamelijk hebben stilgestaan bij Jezus' onderwijs, hebben we gezien hoe dat dit onderwijs van de Heer Jezus ons toch veel stof tot nadenken gaf en ons eigenlijk voor een uitdaging plaatste, wat betreft cruciform discipelschap, weet je nog? In tegenstelling tot die twee voorgaande blokken is dit derde en laatste blok totaal anders. Moet u eerlijk zeggen, het is niet het meest bemoedigende en opbeurende gedeelte wat we met elkaar gaan overdenken. En de momenten waarin we ons kunnen verheugen, die zullen heel schaars zijn, spijtig genoeg, maar het is gewoon echt zo. Wat kan je anders verwachten? Jezus' komst naar Jeruzalem en het aangekondigde oordeel, dat is nu natuurlijk niet meteen de meest gelukkige gebeurtenis, maar het lag natuurlijk in de lijn van het verhaal naar Marcus, ja, was het ook te verwachten. We zagen al trouwens van bij de proloog, hoe dat meteen al Johannes de Doper, de Elia die het volk moest voorbereiden op de komst van Yahweh tot zijn volk, dat hij al meteen in de gevangenis terecht kwam. En herinner u, heel kort daarna, wanneer de Heer Jezus eigenlijk aan zijn dienst begint in Galilea, daar hebben we stilgestaan bij 5 conflicten die de Heer Jezus had met de lokale overheden. Nu, het laatste conflict was omwille van de genezing van de man met de verdorde hand. En wat vinden we? Dat meteen de Farizeeën en de Herodianen zoeken om de Heer Jezus om te brengen. Daarna hebben we stilgestaan, de climax van die conflicten, de Beelzebul-controverse, weet je nog? Wanneer dat er gezantschap komt van Jeruzalem, van het Sanhedrin, dat heel eenvoudig zegt dat Jezus die machtige daden doet, niet in de kracht van Gods geest, maar in de kracht van de tegenstander. Ze beschouwen hem als bezeten door een onreine geest. Niet een Christus, maar een antichrist. Met andere woorden, het ligt gewoon in de lijn van de verwachtingen dat dit onvermijdelijk zal leiden tot het oordeel dat aangekondigd wordt in Jeruzalem. Nu laten we met elkander maar beginnen met dit stuk te lezen. En toen zij Jeruzalem naderden, bij Betfage en Betanië aan de Olijfberg, zond gij 2 van zijn discipelen en zei tot hen, gaat naar het dorp dat tegenover u ligt, en terstond, als u erin gaat, zult u een veulen vastgebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het mee. En als iemand tot u zegt, waarom doet u dit, zeg dan, de Heer heeft het nodig. En terstond zendt gij het weer hierheen. En ze hingen weg en vonden een veulen vastgebonden bij een deur, buiten aan de straat, en ze maakten het los. En sommigen van hen die daar stonden, zeiden tot hen, wat doet u dat u het veulen losmaakt? Zij nu spraken tot hen zoals Jezus had gezegd, en ze lieten hen begaan. En zij brachten het veulen naar Jezus en wierpen hun klederen daarop, en hij ging erop zitten. En velen spreidden hun kleren over de weg, en anderen takken die zij van de velden hakten. En zij die vooruit gingen, en zij die volgden, riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, gezegend het komende koninkrijk van onze vader David, Hosanna in de hoogste hemelen. En hij ging de tempel binnen, en nadat hij alles rondom had bekeken, ging hij daar, het al laat was, naar buiten, naar Betanië met de 12. En de volgende dag, toen zij uit Betanië hingen, had hij honger. En toen hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij kijken of hij daar misschien iets aan zou vinden. En daarbij gekomen vond hij niets dan bladeren, maar het was niet de tijd van de vijgen. En hij antwoordde en zei tot hem, laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En ze kwamen in Jeruzalem, en toen hij de tempel was ingegaan, begon hij hen die verkochten en kochten in de tempel uit te drijven, en de tafels van de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde hij om, en hij liet niet toe dat iemand een voorwerp door de tempel droeg. En hij leerde en zei tot hen, staat er niet geschreven, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd, voor alle volken? U hebt er echter een roversschool van gemaakt. En de overpriesters en de schriftgeleerden hoorden het en zochten hoe zij hem zouden ombrengen, want ze waren bang voor hem, want de hele menigte stond versteld over zijn leer. En toen het laat was geworden, gingen zij naar buiten de stad uit. En toen zij 's morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus herinnerde het zich en zei tot hem, Rabbi, zie, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde en zei tot hem, hebt geloof in God. Voorwaar ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt, wordt opgegeven en in de zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt gebeurt, zal hem gebeuren. Daarom zeg ik u, alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het ontvangt, en het zal gebeuren. En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt, opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Nu ik toon u even vluchtig de opbouw en de structuur van het eerste blok dat nu volgt. Dus u ziet dat de genezing van de blinde Bartimeus, de scharnierpassage volgt, wat nu gevolgd wordt door de triomfantelijke intocht. Ik heb ervoor gezet niet waarom, dat gaat u in deze avond, hoop ik, ontdekken. Wat gevolgd wordt door de vervloeking van de wijgenboom, dan het incident in de tempel. En vaak wordt er gesproken over een reiniging, daar ben ik persoonlijk niet van overtuigd, ook dat ga ik u later nog uitleggen. Dan volgt de les van de verdorde vijgenboom, en dan volgt een groot stuk onderwijs van de Heer Jezus, de Heer van de tempel die leert in zijn huis. En ik ben ervan overtuigd dat dit onderwijs van de Heer Jezus aangeeft dat dit het einde van een tijdperk is. Gods oordeel over Jeruzalem en zijn onreine tempel. Zoals de meesten onder jullie wel weten, is Jeruzalem de stad die na Israëls geschriften een zeer belangrijke plaats inneemt. Als je in de psalmen gaat lezen, dan zie je dat Jeruzalem gevierd wordt als de stad van de grote koning. In de profeten dan vinden we dat Jeruzalem de stad is waar uiteindelijk alle volkeren naartoe zullen stromen om het loofgoedfeest te vieren, zoals we dat vinden in Zacharia. Maar daar vinden we ook dat de volkeren de wegen van de Heer zullen aangeleerd worden, hoe zij horen te wandelen naar zijn onderwijs, zoals we dat bijvoorbeeld aangetroffen hebben in Jesaja hoofdstuk 2. Nu gezien de invloed van Jesaja in het Marcus-evangelie, is Jeruzalem ook de plaats waar je vindt in hoofdstuk 4 vers 5 in Jesaja, dat Gods aanwezigheid in de wolk van de heerlijkheid zal neerdalen. En vooral in het laatste gedeelte van Jesaja, namelijk de hoofdstukken 60 tot 62, daar vinden we een bijzonder beeld van het herstelde Jeruzalem dat baat in het licht van Gods heerlijkheid, waartoe dat de volkeren aangetrokken worden. Nu, ik wijs jullie dat maar even op, omdat je opnieuw zou realiseren hoe belangrijk dat de tempel is voor Israëls hoop en Israëls toekomstverwachting. Want wat ik heel kort heb vermeld, komt hier eigenlijk allemaal samen in dit gedeelte. Dus vandaar dat ik toch wel nodig vond om daar even terug bij stil te staan. En in deze schematische voorstelling heb ik ook het gedeelte over Jeruzalem, het derde blok. En dan ziet u dat ik ervoor gekozen heb om centraal, dat is de tempel, te zetten, met aan weerszijden de vijgenboom. En dat is trouwens ook de centrale gebeurtenis, wat er zich in de tempel afspeelt. Nu, waarom is de tempel voor Gods volk zo belangrijk? Je hebt wellicht over tempel en tabernakel al heel veel uitleggingen gehoord, en vaak zijn die heel kunstzinnig, ga ik maar zeggen, maar berusten weinig op wat het woord zelf aangeeft. Maar heel duidelijk in de schrift, ik heb dat vroeger nogal uitgelegd, denk ik, kan je heel duidelijk zien dat de tempel een miniatuurvoorstelling is van de schepping, en voor het volk Israël is het ook het symbool van Gods aanwezigheid in hun midden. En dit gaat eigenlijk helemaal terug naar de tabernakel, de tent van God tijdens de woestijntocht. Israël woonde toen in tenten bij de Exodus, en God die kwam in een gelijkaardige woning in hun midden verblijven. Tent van een Israëlitisch gezin bestond uit twee compartimenten. En zo vinden we ook dat Gods tent bestaat uit twee compartimenten. En aan de ingang van een tent vond je een emmer water. En aan Gods tent vind je iets gelijkaardigs wat dat genoemd wordt. Het koperen wasvat, inderdaad. Iedere Israëliet had voor zijn tent een barbecue staan. En God had die ook. En dat wordt genoemd brandofferaltaar. Als je de tent van een Israëliet binnenging, wat kon je daar vinden? Een kandelaar. Kon je een tafel vinden. Dan kon je zitgelegenheid met een voetbak vinden. En diezelfde dingen vind je ook in Gods tent. Daar staat ook een kandelaar. Daar staat een tafel met toonbroden. En daar staat ook een voetbank, de ark. God woont in een tent zoals zijn volk in een tent woont. Dat is de gedachtegang. Dus er is eigenlijk een tweevoudig beeld in de tent en de tempel. Enerzijds is het een miniatuurvoorstelling van de hele schepping, en tegelijkertijd is het Gods verblijf onder zijn volk. En eens in het land is het David, die na de intocht een permanente woonplaats voor de Heer wil bouwen. Ja, nu dat hij zelf in een paleis woont, kan hij het niet aan dat de Heer in een tent woont. Uiteindelijk gaat een zoon van David die permanente woonplaats oprichten, naar Gods belofte. En het is Salomo die begint aan dit werk, maar zoals jullie weten, blijkt een stenen tempel niet die vaste verblijfplaats voor de Heere te zijn, want dat wordt heel duidelijk met de verwoesting van Jeruzalem en de ballingschap. Want na de ballingschap keert Gods aanwezigheid nooit meer terug onder Gods volk. Vandaar, lieve mensen, dat er sinds de terugkeer een blijvend verlangen leeft naar de terugkeer van God onder zijn volk. Nu, gezien de insteek van Jesaja in het Markus-evangelie, denk maar aan de proloog. Wat hebben we gezien? Jesaja 40, vers 3. Israël moest zich klaarmaken, want Jahweh zou tot hen komen, weet je nog? Jahweh zou terugkeren tot zijn tempel, Malachi 3, vers 1. Wel, gezien vanuit dit oogpunt kan je stellen dat Jezus' komst naar Jeruzalem de terugkeer is van de heerlijkheid van Jahweh tot zijn volk. En waarom mogen we dit met veel vrijmoedigheid zo denken? Wel, denk even terug. Waar hebben we in het Markus-evangelie de stralende heerlijkheid van God al gezien? Bij de verheerlijking op de berg, weet je nog? En wat zeiden we toen tegen elkaar? Dit is een nieuw Sinaï-moment. En daar wil ik toch wel uw attent op maken, want in heel de wegsectie ga je merken bij vele uitleggers dat de nadruk vooral valt op Petrus' belijdenis. Petrus die Jezus erkent als de zoon van de levende God. En die verheerlijking op de berg die komt eigenlijk een beetje in de schaduw te staan. Maar als je het bekijkt vanuit Marcus' insteek vanuit de nieuwe Exodus naar Jesaja, ja, als inderdaad die verheerlijking op de berg een nieuw Sinaï-moment is, dan is dat vele malen belangrijker dan Petrus' belijdenis, want Petrus heeft hij weer begrepen van hetgeen dat hij zegt. Ik denk dat ik dat niet verder moet uitleggen. Dus vanuit dat oogpunt is die verheerlijking op de berg vele malen belangrijker. En zeker als je die proloog ernstig neemt. Want zowel van de nieuwe Exodus die aangekondigd wordt, Jesaja 40 vers 3 in de proloog, ja, wat is de eindbestemming van de nieuwe Exodus? Jeruzalem. En als er verwezen wordt naar Malachi, naar de wegbereider, naar Johannes die de Elia is, die het volk moet toebereiden voor Jahweh, die komt. Waar gaat Jahweh komen? Jahweh komt tot zijn tempel in Jeruzalem. Dus vanuit dat oogpunt is uiteindelijk die eindbestemming Jeruzalem veel betekenend. En kunnen we inderdaad zeggen dat de heerlijkheid van God nu terugkomt tot Jeruzalem en de tempel. Ja? Marcus heeft zich uit de naad gewerkt in dit evangelie, om te tonen dat Jezus veel meer is dan de Messias of de profeet. Hij is niemand minder dan Jahweh de Heer die tot zijn volk gekomen is. En waarom zal Yahweh de Heer tot zijn tempel komen aan Mariachi? Om er oordeel uit te oefenen, want het is de grote dag van de Heer. Daarom moet het volk toebereid zijn en gehoor geven aan de Elia, aan Johannes de Doper. Want als zij geen gehoor geven, wat zal het gevolg zijn? Zal hij komen en zal het land vervloekt worden. Dat is heel duidelijk wat we gezien hebben in de profeet Maleachi. Dus ik denk dat dat belangrijk is om dat allemaal voor de geest te halen, als we zo naar dit gedeelte toekomen. Dus Yahweh die komt tot zijn tempel, dat is één lijn die we hebben leren zien in het Marcus-evangelie, al van bij de proloog, zou ik zeggen. Maar er is ook een tweede lijn. Een tweede lijn die we al ontdekten bij Jezus' doop. Want als Jezus opstijgt uit het water, wat klinkt er dan? Een stem uit de hemel. En hoe erkent die stem uit de hemel de Heer Jezus? Deze is mijn veelgeliefde zoon. Wat wijst naar welke psalm, kunt u zich nog herinneren? Psalm 2. De stem uit de hemel erkent dat Jezus de gezalfde zoon van David is. Dat is een van de belangrijke psalmen om de Heer Jezus te leren kennen wie hij is. Psalm 2 zegt ons dat Yahweh zijn koning heeft aangesteld op Sion, Gods heilige berg. Ik heb je ook uitgelegd dat die psalm 2 in de dagen van de Heer Jezus enorm belangrijk is, gezien hun situatie. Voor hen is dat een openstaande belofte, maar ze hebben geen koning. En als uiteindelijk Yahweh de Heer, na zijn belofte, zijn gezalfde stuurt, wat zal er moeten gebeuren met Jeruzalem en de tempel? Gezien Jeruzalem bezet is door de volkeren, dan zal die tempel en de stad gereinigd en geheiligd moeten worden. Beginnen de belletjes te rinkelen? Dus ook vanuit dat oogpunt is Jezus komt naar Jeruzalem en wat hij daar doet, eveneens veel betekenend, die mensen. Dus zie je dat je die achtergrond toch duidelijk voor ogen moet hebben, voordat je kan beginnen een beetje te begrijpen wat Marcus ons wil laten zien in de derde en laatste blok van zijn evangelie, na de nieuwe Exodus. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Dus we vinden eigenlijk dat in dit gedeelte die beide lijnen samenkomen. Jezus is Yahweh de Heer en hij is ook de gezalfde zoon van David, de erfgenaam. Nu, in onze laatste studie hebben we gezien, en dat was heel uitzonderlijk, tot op dat moment in het Marcus-evangelie, dat Bartimeus de Heer Jezus beleidt als de zoon van David, naar Psalm 2, vers 7. Nu, het is niet onbelangrijk om te zien dat, als inderdaad dat gedeelte de scharnierpassage vormt, de menigten de Heer Jezus begroeten als Hij die komt in de naam van de Heer, de gezalfde zoon van David. Niet naar Psalm 2, maar naar Psalm 118. Er is een heel bijzondere relatie tussen Psalm 2 en Psalm 118. En dat wil ik u ook tonen vanavond. U weet dat ik daar heel veel aandacht aan schenk, om jullie iedere keer te laten zien waar dat alles zijn oorsprong kent in Israëls geschriften. En het zijn die passages die zo belangrijk waren voor de eerste christenen. Ik heb u al gezegd, er zijn maar enkele psalmen die cruciaal zijn om te begrijpen wie de Heer Jezus is. En dat is Psalm 2, Psalm 8, Psalm 110, Psalm 118. Dat zijn de biggies in het Nieuwe Testament, die het meest geciteerd worden. Heel opmerkelijk, nu dat de Heer Jezus ons getoond wordt als de zoon van David, die komt in de naam van de Heer, vinden we ineens in dit gedeelte de ene psalm naar de andere waarnaartoe verwezen wordt. Hier alleen al in dit gedeelte vinden we tweemaal een verwijzing op Psalm 118, en wat we nog gaan zien, vinden we nog verwijzingen op Psalm 110 ook minstens tweemaal. En we gaan ook nog een aantal verwijzingen krijgen op Psalm 22. Nu, als je dat vergelijkt met wat we gezien hebben al, in de vorige blokken, nou, dat bleef toch heel beperkt. We hebben slechts twee aanhalingen uit de psalmen gezien. Tweemaal uit Psalm 2. De stem uit de hemel wanneer Jezus opstijgt uit het water, en de stem die klinkt wanneer de Heer Jezus verheerlijkt wordt op de berg. Maar let er ook op, als er geen vragen over zijn, let er ook op, lieve mensen, dat dit gedeelte, wat we net gelezen hebben van 11 vers 1 En het loopt uiteindelijk tot 12, vers 12, een heel duidelijke structuur vertoont. Een spiegelbeeldstructuur. In 1 tot en met vers 11, dan vinden we dat Jezus zijn identiteit en zijn gezag openbaart in die, tussen haakjes, triomfantelijke intocht. Hij maakt een duidelijk statement met te doen wat hij doet. Dus als we dat de A-passage noemen, dat tegenover staat A-accent langs de andere kant aan het eind, en dan gaan we juist zien dat Jezus' identiteit en gezag in vraag gesteld wordt door de overheden. En dat de Heer Jezus gaat antwoorden met de gelijkenis van de wijnhaard en het steengezegde, dat rarara ook uit Psalm 118 komt. Dus we hebben in het eerste gedeelte, de triomfantelijke intocht, de mensen die de Heer Jezus volgen, prijzen de Heer Jezus en zeggen, hij die komt in de naam van de Heer, Psalm 118. En dan zie je langs de andere kant, wanneer dat zijn identiteit in vraag gesteld wordt, dat de Heer Jezus ook antwoordt uit diezelfde psalm. Maar dat is toevallig zeker, hè? Dan vinden we, heel centraal, het tempelincident, want langs beide zijden vinden we de vijgenboom. Eerst vinden we de vervloeking van de vijgenboom, dan krijgen we tempelincident, en dan krijgen we de verdorde vijgenboom en een hele opmerkelijke uitspraak van de Heer om bergen te verzetten. Maar ziet u hoe belangrijk dat het is om die structuur te zien? Want dat betekent, als de vijgenboom langs weerszijden van dat tempelincident gevonden wordt, dat je die drie zaken niet los van elkaar kan begrijpen. Je moet ze samen zien. Het is heel belangrijk dat je deze structuur hier een beetje ziet. En wanneer dat het tempelincident plaatsgrijpt, dan zie je dat de Heer Jezus gaat verwijzen naar Jesaja 56, vers 9. Een heel belangrijke passage trouwens in de profeet Jesaja, waar we al bij hebben stilgestaan. Maar wat zegt de Heer Jezus? Mijn bedehuis zal een huis zijn voor alle volkeren. En hij brengt dat samen met Jeremia 7, vers 11. En het is die samenbrenging van die twee passages die een heel nieuwe gedachte creëert. Maar daar een volgende keer meer over. Maar moet je smaakpapillen stimuleren? Nee, dat is echt maar verdraaid. Ik heb dat hier nog niet gezien. Is dat een klein beetje duidelijk, mensen? Ik weet niet in hoeverre u met deze gedeeltes vertrouwd bent, maar als je het mij vraagt, wat we nu gaan zien is eigenlijk een opmerkelijke opeenvolging van toch wel vreemde incidenten. Oké, iedereen ziet naar die triomfantelijke intocht en de gedachte die bij iedereen in het achterhoofd zit is, ja, het is de vervulling van Zacharia 9, vers 9, nee, want de profeet Zacharia zegt dat hun vorst zal komen gezeten op een ezelsveulen, nederig, enzovoort, enzovoort. En ik weet niet wat u opgevallen is, maar maakt Marcus daar een verwijzing naar? Nee. En dat is heel belangrijk. Laat dat maar bij Matthäus. Maar wij willen zo graag een universeel evangelie maken, hè? Alles samen in één. En we kunnen niet een evangelie op zichzelf lezen. Voor Marcus is dat niet belangrijk, want hij vermeldt het niet. Hij legt heel andere accenten, lieve mensen. Ja. Maar het is heel opmerkelijk dat Jezus zijn triomfantelijke intocht, dat hij dat zelf orkestreerde. U doet het helemaal zelf. En uiteindelijk bleek het toch geen triomfantelijke intocht te zijn in de stad. Want we gaan zien dat er ons eigenlijk nergens zelfs vermeld wordt dat de Heer Jezus effectief op die ezel stad binnentrekt. Heel merkwaardig, daar straks meer over. Maar dan, die vijgenboom, dat is ook zo'n vreemd voorval. De Heer Jezus heeft honger en hij gaat naar die vijgenboom. Maar er wordt ons gezegd dat het niet seizoen is van de vijgen. En wat doet de Heer Jezus? Je vervloekt die vijgenboom. Maar dat is toch merkwaardig, het is het seizoen niet van de vijgen. Een heel bizarre gebeurtenis als je het mij vraagt. En dat tempelincident, er wordt gezegd, de reiniging van de tempel. Maar ik weet niet of je erop gelet hebt. Het is wel in een specifiek gedeelte dat de Heer Jezus actie onderneemt. Nota bene, een gedeelte dat niet bestemd is voor de Joden, maar voor, inderdaad, de voorhof voor de volkeren. Wat dat de Heer Jezus toch wel duidelijk iets mee wil zeggen, denk ik. Dus zie je, die begrippen zijn algemeen ingeburgerd, maar als je er even over nadenkt, dekt de vlag de lading niet. Het is maar daar dat de Heer Jezus actief is. Niet in het eigenlijke complex, zeg maar, want dan had je nog de voorhof van de vrouwen in de tempel van Herodes. En dan het heilige, inderdaad. Maar dat is toch merkwaardig dat er eens maar enkel daar optreedt. Dag erachter, wanneer dat Petrus wijst op die vijgenboom die verdord is, dat begint de Jezus over een berg in de zee gooien, door geloof. Maar wat wil hij daarmee zeggen? Is dat een nieuwe sport misschien dat hij in het leven roept? Het is toch allemaal bizar als je het mij vraagt. Dus ik denk wel dat het belangrijk is om daar uitvoerig bij stil te staan. En daarom moeten we ook een beetje oog krijgen voor de achtergrond wat hier gebeurt. Jezus komt naar Jeruzalem als koning, heb ik dit gedeelte genoemd. Markus 11, vers 1 tot 7. Meer heb ik er niet opgezet, anders kan ik er niks bij schrijven. Maar wat hier gebeurt, algemeen gezien, is een standaardpatroon. Intochten van hoogwaardigheidsbekleders vertonen een standaardpatroon in de oudheid. Zowel in de Griekse als in de Romeinse cultuur en ook onder Gods volk is dat niet onbekend. Als Pilatus, aangesteld door de Romeinse overheden als consul, zijn intocht maakt in Jeruzalem, dan kan men best hem op de wijze ontvangen die gepast is. En dan wordt er verwacht dat de Joodse overheden buiten de stad gaan, hem ontmoeten en begroeten en hem vervolgens mee de stad inleiden. Als ze dat niet doen, dan is dat een openlijke vorm van rebellie. En dan wordt er niet mee gelachen in die dagen. Dus wat dat Jezus doet, vertoont al die kenmerken van dat standaardpatroon. En daar wil ik je even ook op wijzen. Dus er wordt van de bevolking een aantal zaken verwacht. Wanneer als een hoogwaardigheidsbekleder uw stad vereert met een bezoek, dan word je geacht hem formeel te verwelkomen buiten de poorten van de stad. En vervolgens moet hij begeleid worden door de overheden in een stoet. De burgers van de stad, van hen wordt verwacht dat ze zich piekfijn uitdossen, ook mee naar buiten gaan en zich als burgers vereerd voelen en onderweg gaan ze met lovende woorden prijzen. En die feestelijke intocht, die brengt die stoet meteen naar de tempel, voor een offer en een dankdienst. En een hangbaar gebruik hierbij is dat die hoogwaardigheidsbekleders gaan rijden op paarden natuurlijk, of wagens, die ze zelfs in beslag mogen nemen om er gebruik van te maken tijdens de intocht. Daar werd ook een licht op wat de Heer Jezus hier doet. Nu, wij kennen dat recht, enkel denk ik van tijdens de oorlogen van de vorige eeuw. En mijn grootouders hadden vrachtwagens en die werden in de oorlog werden die aangeslagen. In de eerste oorlog had mijn familie paarden, maar die werden ook aangeslagen. Mensen moesten hun huizen ter beschikking stellen om soldaten op te vangen, om samen een bijdrage te leveren aan de oorlogsinspanningen. Dat is hetzelfde principe. Nu, waarom wordt er direct naar de tempel gegaan om offers te brengen en te danken? Wel, omdat in die tijd de identiteit van steden verleend wordt door de tempels die in de stad gebouwd zijn. Nu, in Jeruzalem is dit een gigantisch complex, het grootste ter wereld in die dagen, de tempel die gewijd is aan Yahweh. Nu, in de schrift zelf vinden we twee koninklijke intochten die ons kunnen helpen om dit te begrijpen wat hier gebeurt. Eerste vinden we in 1 Koningen 1, en dat is wanneer David, let goed op mijn woorden, David alles verordent om zijn zoon als koning te wijden, in tegenstelling tot de Heer Jezus die dat hier volledig allemaal zelf doet. Maar we vinden daar een aantal elementen die herkenbaar zijn. In 1 Koningen 1, vers 33 tot 35, dan vinden we dat David zegt tot zijn dienaren, neem de dienaren van uw heer met u mee, en laat mijn zoon Salomo op het muildier rijden dat van mij is. Dus Salomo wordt vereerd dat hij mag rijden op het muildier van de koning. Dat is een geweldige eer natuurlijk als eerste. En het is niet op een paard, he. Het is een muildier. Daar kom ik later op terug. En laat hem naar Gihon afdalen. Daar moet de priester Zadok met de profeet Nathan hem tot koning over Israël zalven. Vervolgens moet hij op de bazuin blazen en zeggen, leve koning Salomo. En wat moet er dan gebeuren? Daarna moet hij achter hem aan de stad binnentrekken en hij moet komen en op mijn troon gaan zitten. Zie je dat? Dus je herkent hier ook iets van datzelfde patroon. Dan zal hij in mijn plaats koning zijn, want hem heb ik ertoe bestemd vorst te zijn over Israël en over Juda. En het tweede is die befaamde passage in Zacharia 9, vers 9. Die, zoals vele uitleggers herkennen, als achtergrond geeft deze zalving van koning Salomo. Want daar wordt er gezegd in de profeet Zacharia: jubel luide, gij dochter van Sion, juicht, gij dochter van Jeruzalem, zie, uw koning komt tot u, nederig en rijdend op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Er zijn daarnaast nog enkele andere aanwijzingen. We zien hier bijvoorbeeld dat bij de Heer Jezus dat er takken van de bomen gehakt worden en op de grond worden gegooid. Nou, dat vind je ook bijvoorbeeld in 2 Koningen 9, wanneer dat Jehu als koning erkend wordt. Dat vind je ook bijvoorbeeld dat klederen op de grond gespreid worden. Dus dat is een koninklijk eerbetoon. Anderen zien hier ook een verband met Zacharia 14. Waarom? Omdat er gezegd wordt dat Jahwe de Heer door de Messias op de Olijfberg zal komen. En dat is naar de Joodse traditie de plaats waar de Messias naartoe zal komen, de Olijfberg. En die wordt hier natuurlijk ook vermeld. Dus dat zijn enkele aanknopingspunten die we vinden in Israëls geschriften. Nu vervolgens is het ook goed om hier opnieuw te bedenken wat we overdacht hebben bij de genezing van de blinde Bartimeus. Toen heb ik u gewezen op die passage in Jesaja 35, dat aangekondigd wordt dat blinden de ogen zullen opengedaan worden, oren van doven zullen worden geopend, en die zullen op een heilige weg geleid worden naar de eindbestemming, Sion, Jeruzalem. Ja. Dus, Jahweh, de strijdervorst, die zijn volk verlost heeft, die komt nu samen met hen naar Jeruzalem. Dus wederom moet je die twee elementen zien. Jezus, de gezalfde Messias, de Davidische erfgenaam, anderzijds Jahweh de Heer, die tot Jeruzalem komt. En vanuit dat oogpunt zijn er ook vele uitleggers die een link leggen tussen de Heer Jezus die gaat zitten op een ezel die nog nooit bereden is, en de wijze waarop David, herinner u nog, de ark naar Jeruzalem bracht. Hij plaatste de ark op een nieuwe wagen. Natuurlijk was dat niet naar Gods gedachte, maar waarom deed hij dat? Dat was in de hangbare cultuur koninklijke eer betonen. Koningen reden op dieren waar nog nooit iemand op gereden had, of kwamen een stad binnen op een strijdwagen, een nieuwe strijdwagen, en zo vond David het gepast om de ark van God te voeren op een nieuwe wagen. En let erop, daar wil ik toch ook wel wat tijd aan besteden. Als de Heer Jezus naar Jeruzalem komt, welke tijd van het jaar is hier? Pesachfeest, lieve mensen, de verlossing uit Egypte. En de Heer Jezus kiest erom om op een ezelsvullen te rijden. Je leest daar zo over, maar ik wil er toch wel even de aandacht op vestigen. Allereerst is dit de eerste en de enige maal dat de Heer Jezus op een dier rijdt in de evangeliën. En wanneer doet hij dat? Wanneer dat de pelgrims vanuit het hele land te voet trekken naar Jeruzalem. En het was, naar de Joodse traditie, je kunt dat vinden in de Mishnah, hoofdstuk 1, vers 1, de gewoonte dat pelgrims naar Jeruzalem te voet optrekken. Jezus komt aan de Olijfberg en hij kiest er bewust voor op een ezelsvullen te gaan rijden. Dus dan maakt hij wel heel duidelijk een statement mee. Hij kiest hierbij voor een onbereden vullen, wat dan gepast is voor koninklijk gebruik. Koningen maken het dan vaker gebruik van, zoals ik al gezegd heb, van nieuwe strijdwagens of paarden die nooit eerder bereden zijn. Maar de Heer Jezus kiest niet voor een strijdros, kiest niet voor een wagen, hij kiest voor een muildier. En dat is ook niet onbelangrijk. Dit is, zoals we gezien hebben, het standaard transportmiddel van Gods gezalfde koningen in Israël. Dus de Heer Jezus maakt wel een heel duidelijk statement in wanneer dat hij dit doet. Hij geeft daarmee openlijk te kennen dat hij de gezalfde zoon van David is. Dat is voor het eerst in mensen dat de Heer Jezus zo'n openlijk statement maakt. Hij presenteert zich hier publiekelijk als Gods gezalfde koning. Nu, waarom op een ezelsveulen? Waarom rijden de vorsten in Israël op een ezelsveulen? Dat is niet gebruikelijk, hè? Waarom een ezelsveulen? Heb je daar een idee van? Wat mochten koningen in Israël vooral niet veel hebben? Paarden. Dus als je als koning gaat zitten op een ezelsveulen, wat laat je daarmee zien? Dat je niet vertrouwt op de macht van paarden, maar dat je vertrouwt op de macht van Jahweh. is een uiting van nederigheid, mensen, en afhankelijkheid van God. U laat daarmee zien dat Yahweh jouw kracht en jouw sterkte is. En niet tot de tanden gewapende legermachten. Het is een uiting van nederigheid. En vertrouwen in de sterkte van Yahweh. Dat is de bedoeling. De Heer Jezus kiest hier ook voor een ezelsveulen. Niet alleen omdat het standaard dier is dat gebruikt wordt door de koningen. Maar stel je eens voor. Als er iemand naar jou oprukt op grote paarden. Of hij rukt op met een ezel. Dan denk ik dat je ziet dat hij wel andere bedoelingen heeft. Nee? Als je naar de hoofdstad rijdt in een tank. Of je rijdt naar de hoofdstad in een Opel Kadettje. Dan denk ik dat dat een verschilletje is. Niemand twijfelt aan uw bedoeling als je met een tank afgereden komt op de hoofdstad. Dus de Heer Jezus laat ook zien dat hij vredevolle bedoelingen heeft. Trouwens, in dat verband heb je al eens gelezen dat er Lucas hoofdstuk 19 vers 41 staat. Wilt u dit even opslaan?
En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar en zei, och, of u op deze dag verstond wat tot uw vrede dient.
Zie je? Tot uw shalom dient. Hij heeft vredevolle bedoelingen. Lees maar verder hoor, David.
Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen waarin uw vijand een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen. En ze zullen u en uw kinderen in u vertreden en ze zullen in u geen steen op de andere laten, omdat u de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u zal.
Zie je? Als Gods gezalfde komt op een ezelsveulen en het shalom van Jeruzalem en de stad wenst, en het volk Gods gezalfde afwijst, zijn de gevolgen dramatisch. Ja. Ik wou dat maar even aangeven, omdat het zo treffend is dat hij kiest voor een ezelsveulen. Dus zie je mensen hoeveel dat erin opgesloten ligt, dat de Heer Jezus op Pesach die keuze maakt. Want Pesach wijst niet alleen terug naar Israëls verlossing uit Egypte, maar wijst ook vooruit naar Yahweh's komende verlossing. Want men gelooft dat opnieuw, zoals het voorging gebeurde, Yahweh op het Pesachfeest zal tussen beiden treden. Ik heb je dat al verteld. Daarom zorgen de Romeinen dat er extra manschappen zijn, een garnizoen extra, voor de beveiliging. Omdat revolutie in de lucht hangt, he. Kan iedere keer prijs zijn, he, dat Yahweh tussen beiden komt. He. Dus begrijp je ook wanneer dat de Heer Jezus hier zoiets doet, dat die mensen maar heel gewillig zijn om hem te erkennen als koning? Begrijp je in Hans die sfeer? Dus als de Heer Jezus deze keuze maakt, mensen, besef dan ook goed dat de Heer Jezus volledig afstand neemt van de heersende messiaanse verwachtingen. Want het type Messias dat zij verwachten, is er wel een op een paard, hè? Met een zwaard omhord, als je begrijpt wat ik wil zeggen. Dus de Heer Jezus hier, die treedt hier op, en wat hij doet, is een duidelijke provocatie naar die menigten, het is een provocatie naar hun Messiasbeeld, maar ook voor Jeruzalem als hij nu zo naar de stad toe rijdt. Daarom heb ik u die standaard situatie uitgelegd. Als hij zo naar de stad komt, dan moet de stad reageren. En in tegenstelling tot wat dat gebruikelijk is, gebeurt dit alles hier op Jezus' initiatief. Vandaar dat ik er ook de nadruk op gelegd heb. Salomo moest zijn intocht niet gaan orchestreren. David deed het voor hem. Het wordt voor u gedaan, je doet het zelf niet. En dat is toch wel hier heel opmerkelijk. Nu, de menigten, die beseffen meteen wat er aan de hand is. Als de Heer Jezus daar dat ezelsveulen erbij haalt, dan beseffen ze meteen wat de Heer Jezus wil aangeven. Dat hij inderdaad laat zien dat hij de Messias is. En hun reactie is dan ook gepast, want zij begroeten hem met koninklijke eer. Ja? Dus die menigten die verwelkomen de Heer Jezus hier wel. Hosanna, gezegend gij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemelen. Ze verwelkomen de Heer Jezus wel, maar zonder te begrijpen wat dit echt te betekenen heeft wat hij doet. Want ten diepste, zoals ik het heb uitgelegd, snappen zij het niet. En uiteindelijk, hoe zien ze naar de Heer Jezus? Wel, ik denk dat je gerust kan zeggen, zoals Petrus naar de Heer Jezus zag. En weet je nog, als de Heer Jezus begint te onderwijzen wat hem te wachten staat, het was een complete schok voor hem. Wel, die menigste staat dat ook te wachten. Wanneer dat zij zullen zien dat hem die zij begeleiden hier naar de stad toe gearresteerd zal worden, veroordeeld zal worden door de priesters en de leiders van het volk, overgeleverd zal worden aan de Romeinen om gekruisigd te worden. Dan zullen zij zelf die schokkende ervaring meemaken die Petrus meemaakte wanneer dat hij het aankondigde, de Heer Jezus, aan zijn discipelen. En de vraag is, hoe gaan zij erop reageren? We kennen nog Petrus' reactie. Hoe zullen zij erop reageren? Dat is de hamvraag. Let op, het is hier niet duidelijk of de Heer Jezus effectief zo op dit ezelsvullende stad binnenrijdt en naar de tempel gaat. Zijn een ezel daar aan de kant zet en de tempel binnen gaat, dat kun je nergens uit opmaken. Heel opmerkelijk. We vernemen inderdaad niet dat er een menigte vanuit de stad mee op de been wordt gebracht. Je leest daar niks over, dat is één. Ten tweede, beeld u eens de situatie in. Wie staat er aan de poorten van de stad? Wachters, hé mensen. Denk je dat je zomaar met je Messias pretenties en rebellie tegen Rome de poort kan komen binnengereden? We zien hier ook niet dat er enige confrontatie is, hé mensen. En de overpriesters, zouden zij daar zo gelukkig mee zijn? Dat er in het licht van het paasfeest er voor opschudding gezocht wordt? Denk het niet, hé. Hij leest daar niks van, mensen. Dat moet al verbazing wekken bij jullie. Maar we staan daar gewoon niet bij stil. We denken aan die profetie. En Jezus doet wat de profeten hem nagekondigd. En brrr, let's motor on. En we zijn weg. En niets geeft trouwens aan dat de menigte hier Jezus volgen naar de tempel. Zou je verwachten dat ze meegaan tot aan de ingang van de tempel? Nee, Jezus gaat alleen de tempel binnen. En we zien dat hij naar buiten gaat met de 12. Dus dat moet verwondering bij ons wekken, want het is een heel vreemde en totaal onverwachte situatie, als je het standaardpatroon kent. Dus het begint ineens, heel spontaan, door Jezus aangestoken. Hij is de initiatiefnemer, maar het tooft eigenlijk even snel weer uit, als je het goed begrijpt. Ja? De vraag is dus, waarom doet Jezus dit op eigen initiatief? Want geef toe, welke indruk wek je als je dat uit eigen initiatief doet? Hij lijkt wel op iemand die zich de troon aanmatigt. Ja, ik heb het niet gelezen, maar voordat koning Salomo aangesteld wordt door David, is er een ander, nee, die meent dat hij koning is? Adonia, die zichzelf tot koning uitroept. En wat schafte hij hem aan? Wagens en paarden. Dus als de Heer dat hier op eigen initiatief doet, geeft hij eigenlijk toch wel een vreemde indruk dat hij zich de troon aanmatigt. Waarom doet de Heer Jezus dit op eigen initiatief? Maar lieve mensen, wat had de Jezus al heel duidelijk van zich laten zien? Machtige daden. Hij had ten aanzien van de overheden al duidelijk laten zien dat hij dingen doet die alleen Yahweh kan doen. Zonde verheven, blindende ogen openen, verlamde genezen, melaatse genezen, dat kan alleen Yahweh. Dus, als ze hem niet herkennen, wat we tot nu toe telkens hebben gezien, dan moet hij het zelf doen, hè? Dan moet hij het zelf doen. Want die rebelse overheden van Jeruzalem, die herkennen zijn gezag niet. Wat zij eigenlijk hadden moeten doen, dat was gepast, hè? Dus omdat zijn gezag niet herkend wordt, en dat hij afgewezen wordt, moet hij zelf het initiatief nemen. Dat is de reden hier. We hebben toch telkenmale gezien in de achterliggende geschiedenis, dat ze zich verzetten tegen de Heer Jezus. Ze schreven zijn gezag aan de tegenstander toe. En wat zal de Heer Jezus zeggen over hen in de tempel? U hebt van de tempel een roverschool gemaakt. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat de Heer Jezus de overheden beschouwt als terroristen. Een rebelse groepering die van de tempel een schuiloord heeft gemaakt en de mensen berooft om in een opstand te financieren. Het woord voor rovers daar is hetzelfde woord voor rovers die gekruisigd worden aan Jezus' zijde. Nu, rovers worden in Israël niet gekruisigd. Wie wordt er gekruisigd? Ik heb je al verteld. Terroristen, rebellen en weggelopen slaven. Al wie daar rebelleert tegen de overheid en het systeem. En het is hetzelfde woord in roverschool als die gebruikt wordt voor de rovers, de terroristen die aan Jezus linker en rechterzijde gekruisigd worden. Dus zo beschouwt de Heer Jezus die overheden. Ja. We moeten ons dan ook de vraag stellen, ja, wie matigt zich hier gezag aan? Niet de Heer Jezus, maar die overheden, die rebellische overheden in Jeruzalem. Zij matigen zich gezag aan, dat zijn die bezitten. Dus het is eigenlijk de omgekeerde situatie. Begrijp je? Nu, in dat verband is er een rabbijns commentaar in de Babylonische Talmud. Het dateert wel van de derde eeuw. Maar ik heb u al vaker gezegd, het is niet omdat iets tot stand komt in de derde eeuw, dat de gedachten die erin verwerkt zijn, al niet ouder zijn. Daar gaat het in dat stukje van de Talmud over zogenaamd twee tegengestelde aankondigingen aangaande de komst van de Messias. Want, opmerkelijk genoeg, vinden zij dat, of ze geloven zij, dat met de wolken des hemels iemand gelijk de mensenzoon, zoals dat beschreven wordt in Daniël 7, vers 13, dat de komst van de Messias is. Gecombineerd met Zacharia 14, vers 3, het komen op de olijfberg. Die twee schriftplaatsen samen worden gezien als een beschrijving van de komst van de Messias. Maar aan de andere kant heb je ook Zacharia 9, die zegt dat de koning zal komen, nederig en rijdend op een ezel. Dus zie je, dat spreekt eigenlijk elkaar tegen. En hoe lossen ze dat op? Wel, in de Babylonische Talmud wordt er gezegd, als zij het waard zijn, Israël dus, zal hij komen met de wolken van de hemel. Maar, zo niet, komt hij nederig, rijdend op een ezelsvullen. Toch heel merkwaardig. Dus het stemt wel tot nadenken. Dus het spreiden van de klederen, heb ik al gezegd, en het zakken op de weg, is uiting van koninklijk eerbetoon. Denk dat ik daar niet meer moet over zeggen. En de woorden die ze roepen, ja, Hosanna, betekent letterlijk, Heer, red ons, is in dit geval natuurlijk geen gebed, maar een verwelkomende, juichende kreet, ter ere van de gezalfde van God. Maar wat ik vooral aandacht wil aan besteden, is dat citaat uit Psalm 118. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Nu, misschien is het wel goed dat je Psalm 118 voor jezelf er eens bij neemt, iedereen zijn vertaling. Ik ga er maar gewoon een aantal dingen over zeggen. Misschien moet je het maar meenemen naar huis en eens overdenken vanuit dat oogpunt, want ik denk dat Psalm 118 onder jullie niet bekend is. Psalm 118 wordt hier door de mensen die dit toeroepen naar de Heer Jezus, messiaans geïnterpreteerd. Het is een Davidische psalm, maar het is duidelijk dat ze messiaans interpreteren. Ik denk dat er al geen discussie over bestaat. Nu, Psalm 118 is eigenlijk een koninklijke dankzegging. En wat is de reden van die dankzegging? Wel, nou, behaalde overwinningen op de vijand. Dat is de reden van die dankzegging. Sommige tradities die vermelden niet dat die psalm specifiek gezongen wordt rond het Pesachfeest. Psalm 118 maakt eigenlijk deel uit van een groep psalmen die de Egyptische halalpsalmen genoemd worden. En waarom Egyptisch? Omdat ze herinneren aan de verlossing uit Egypte en anderzijds vooruitwijzen naar de komende verlossing. Ja. In de laatste dagen komt er een nieuwe exodus onder een succesvolle Davidische koning. Dat is wat men Psalm 118 leest. Wat is het beeld dat je krijgt in die psalm? Wel, na die overwinningen gaat die koning naar de stad. En wat gaat hij doen? Hij gaat zich richten tot de poorten van de tempel. En de tempelwachters, die begroeten de aankomende uitverkorenen van God. Ze openen de deuren van de tempel en ze nodigen hem uit om naar binnen te gaan. Dat is wat er gebeurt. Nu, waarom is die Psalm 118 zo belangrijk? Wel, omdat Psalm 118 de vervulling is van Psalm 2, vers 8 en 9. Herinner u, het gaat hier over de behaalde overwinningen op de vijand. Nu, wat leert ons Psalm 2, vers 8 en 9? Wat had Jahweh aan zijn gezalfde beloofd? Dat hij hem de volkeren tot erfdeel zou geven? En zij die zich verzetten tegen dit koningschap, wat wordt er daarvan gezegd? Dat hij hen zal verpletteren met een ijzeren knots, hengstuk slaan als pottenbakkerswerk. Dus Psalm 118 is de vervulling van die belofte in Psalm 2. Want je ziet die koning na zijn overwinningen op de vijand terugkeren naar Jeruzalem, naar de tempel, om, zoals gepast is, Yahweh eer te betonen. Dat is een beetje een algemene schets over die psalm. Moet dat maar eens meenemen en eens goed overdenken. Nu, wat roepen de menigte naar de Heer Jezus toe? Hij die komt in de naam van de Heer. Ik denk dat dat niet zo moeilijk is, dat hij betekent dat hij komt in het gezag van de Heer. Dat is wat de psalm aangeeft. Nu, wij weten natuurlijk wel beter, de Heer Jezus is nu eenmaal veel meer dan enkel maar Gods gezalde. Het is Jahwe de Heer die komt tot zijn tempel en tot zijn stad. Gezien die belofte van Psalm 2, dat Jahwe beloofd had dat uiteindelijk zijn gezalfde zal heersen over alle volkeren, dat ze zich allemaal aan hem zullen moeten onderwerpen, wat denken de menigte dan? Aan welke overwinning zouden zij denken als zij Psalm 118 zingen en zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer? De Romeinen natuurlijk, hè? Maar zie je, hoe dat vanuit Marcus oogpunt, dat helemaal anders eruit ziet. Ja, welke vijanden heeft de Heer Jezus verslagen? Welke vijand heeft de Heer Jezus al gebonden? De tegenstander, inderdaad, en hoeveel demonen heeft hij niet uitgedreven? Dus de vijand is van een heel andere orde in het Marcus-evangelie dan de Romeinen, hè? Het is niet daarvan dat ze moeten verlost worden, hè? Maar gezien dat Israël geteisterd wordt door onreine geesten, weet je nog? Dus zie je, hoe dat je het ook bekijkt, vanuit elk mogelijk standpunt is hij totaal niet de redder die zij verwachten. Om iemand als legioen op de knieën te krijgen, dat hij zich buigt voor Jahwe de Heer. Maar de strijdros en zwaard zien niet veel, hè? Daar kun je niet veel mee doen, hè? Om legioen te onderwerpen. Dus Jezus' heerschappij is van een totaal andere orde. Nu gezien het standaardpatroon, en kijken ze in Psalm 118, vers 26, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En wij zenen u uit huis des Heeren. Dat staat aan die testen. Nu in Psalm 118, wie zegt dit tot die aankomende koning? Wie is er in het huis van Jahwe? De priesters. Dus met andere woorden, wat dat het volk hier doet, doen zij in plaats van de priesters. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Het zijn zij die die woorden moeten uitspreken. En wat zijn ze hier? Nergens te bespeuren, lieve mensen. Treffen die dat die woorden hier niet staan? Want in de originele context, in Psalm 118, zijn het de priesters die vanuit de tempel de gezalfde van God zegenen. En hem verwelkomen als Gods gezalfde, Gods uitverkorene. Ze doen dat hier niet. Wat betekent dat uiteindelijk, denk je? Wat zijn de gevolgen indien een koning niet in zijn stad verwelkomd wordt? Niet het hele punt? Alexander de Grote die stond ooit voor de poorten van Tyrus. En hij wilde daar een offer brengen aan de goden die vereerd worden in Tyrus. Maar de priesters, die lieten het hem niet toe. Hij mocht niet binnen in de stad. De reden was natuurlijk, als je een vreemde heerser in uw stad binnenlaat, om de goden van de stad te eren, dan betekent dat evenveel als dat je hem de sleutels van de stad overhandigt. En ze zeiden, nee, je komt hier niet binnen. En ze dachten dat ze het wel zelf konden redden. Maar uiteindelijk gaat Alexander weg, maar Alexander komt terug met zijn legers. Een tweede keer. En dan volgt er een verschrikkelijke slachtpartij. Al wie dan niet omgebracht wordt in de stad, wordt verkocht als slaven. Eens dan een stad die weg kiest, is er geen weg meer terug. Als je nee zegt, is je lot bezegeld. Als die koning met zijn legers moet mensen opofferen om die stad in te nemen, dan gaat heel die stad dat cash betalen. Dood of slavernij. Zo werkt dat standaardpatroon hier. Dat is hoe dat het gaat in de oudheid. Dus zie hoe belangrijk dat is om dat hier te zien wat er hier gaande is. De koning zal terugkomen met zijn legers, de stad veroveren en al die rebelse leiders doden. En dat is nu precies wat de Heer Jezus toch aankondigt. Want dat is hier de uitkomst, een van die niet-triomfantelijke intocht voor de bewoners in Jeruzalem aan het eind van het verhaal. Dat is niet wat je aan denkt, hè? Als je een paaspreek hoort van de blijde intocht. Dat is hier geen blijde intocht, hè, lieve mensen. Uiteindelijk wordt Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt in 70 na Christus. Er stond geen één boom meer recht op de heuvels rond Jeruzalem. En nog was er geen hout genoeg om iedereen te kruisigen. In die 4 jaar van belegering die er dan vooraf ging, aten moeders en eigen kinderen op die gestorven waren, omdat er geen eten was. Kun je dat voorstellen? Wat een afgrijzelijke situatie dat zijn? Dat zijn de gevolgen van die niet-triomfantelijke intocht, hè? Dus ik vind dat dat wel serieus tot nadenken stemt, als je daar zo even bij stilstaat. Nu, wat zien we dat de Heer Jezus inderdaad onmiddellijk naar het standaardpatroon, eens dat hij in Jeruzalem is, naar de tempel gaat. de Heer van de tempel, die houdt hier zijn eigen huis inspecteren. Het is Jahweh de Heer die naar zijn tempel komt. En waarom doet hij dat? Ik kan dat niet hard maken, maar wellicht in voorbereiding op wat dat morgen zal met zich meebrengen. Die worden iedere keer aan elkaar gekoppeld, die dagen. Nu in normale omstandigheden, bij een werkelijke blijde intocht, zou er een groot feest zijn in de stad, met prachtige evenementen, waar iedereen in de stad mag van meegenieten. Maar hier gebeurt er niks. Hè. De Heer Jezus kijkt een keer rond, en je verlaat de tempel. Je is weer weg. Waarom? Omdat hij er niet welkom is. De verworpen koning verblijft vanaf nu buiten zijn eigen stad. Maar iedere keer had hij de stad verlaten, hè? En gaat hij wellicht naar Betanië, en brengt hij daar de nacht door. Want de volgende morgen vinden we dan dat hij vanuit Betanië komt. Dus zie je hoe belangrijk dat het is om die opeenvolging van gebeurtenissen hier duidelijk te zien, want hier meteen na volgt nu vervloeking van de vijgenboom. Ja? Laten we het stukje maar lezen, wat wordt er gezegd? En de volgende dag, Markus 11 vers 12, Markus kiest ervoor om die dagen aan elkaar te koppelen, want wat voor zin heeft dat te zeggen dat dat de volgende dag is? Begrijp je? Hij heeft te kennen dat wat nu staat te gebeuren, het gevolg is van wat er de dag vooraf is gebeurd. Kan je volgen? Dus de volgende dag toen zij uit Betanië gingen, had hij honger. En toen hij in de verte een vijgenboom zag, die bladeren had, ging hij kijken of hij daar misschien iets aan zou vinden. En daarbij gekomen, vond hij niets dan bladeren, want het was niet de tijd van de vijgen. En hij antwoordde en zei tot hem, laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. Ja, dat is heel ernstig, heel wat hier gebeurt. En zeker als je al ziet dat dit de allerlaatste, tussen haakjes, machtige daad is die de Heer Jezus doet voor zijn dood. Dat is het allerlaatste dat we vinden. We zijn wel iets anders verwachtende van Jezus zijn machtige daad, niet dan zoiets. Ik vind dat wel heel verontrustend dat ik hier lees. En die vervloeking, dat wil ik u laten zien, is een gelijkenis in daden. Het is iets wat de Heer Jezus doet, die een diepere betekenis heeft. En wat zal het laten zien? Ik ben ervan overtuigd, de betekenis van het daaropvolgende tempelincident. Herinner u? Vijgenboom, tempelincident, verdorde vijgenboom. Ik kan die drie niet loskoppelen van elkaar. Nu, ik ga er niet meer heel diep op ingaan. Ik ga het niet zo lang niet meer trekken. Dus die gebeurtenis wordt hier duidelijk door Markus gekoppeld aan Jezus. Verwerping. En het feit dat hij dus opnieuw van de Betanië komt, dat wordt hier nogmaals onderstreept, laat zien dat hij wel een buitenstaander is. In dit geval hier, lieve mensen. Merkwaardig genoeg is dat ook de enige maal dat we vinden in het ganse Markus Evangelie dat Jezus honger heeft. Nu, ik veronderstel dat hij als iedere normale mens honger had, elke dag. Maar het is de ene keer dat ons vermeld wordt. En dan ga je toch niet denken dat er over een vijgenboom gaat gesproken worden. Normaal brood zeker of zo. Wat heeft dat hier te betekenen? Nu, als het een gelijkenis in daden is, voor wat staat de vijgenboom symbool in Israël? Een typische aanduiding voor Israël zelf. Vaak worden beide naast elkaar genoemd. Wijnstok, vijgenboom. Ja, het is een aanduiding voor Israël zelf.
Israël droeg een vruchtboom.
Wanneer?
Israël zelf. Als de
wijnboom
een beeld is van Israël,
ze
droegen geen
vruchten
en daarom
is het niet. Ja, inderdaad. Allee, we gaan naar huis. Inderdaad, dat is wat dat je ziet. Vanuit dat oogpunt denk ik dat het belangrijk is om terug in Israëls geschriften een keer te gaan grasduinen, of we wat wijzer kunnen worden. En ik lees het volgende in Hosea hoofdstuk 9. Dat spreekt Jahweh over zijn volk Israël, dat hij vond in de woestijn. Bij de eerste, inderdaad. Als druiven in de woestijn vond ik Israël, en let nu op de woorden, als vroege vijgen, als een opbrengst aan de vijgenboom, zag ik uw vaderen. Nu, dat wordt er gewezen, ik heb stukken er moeten uitlaten, wordt er gewezen hoe dat Israël rebelleert tegen Jahweh. En in de dagen van Hosea nog altijd rebelleert. En dan zegt de Heere door zijn profeet, wegens hun boze handelingen zal ik ze uit mijn huis verdrijven. De ballingschap wordt aangekondigd. Ik zal ze niet meer lief hebben, al hun vorsten zijn wat? Opstandelingen. Moh, maar dat lijkt nog niet gekomen, zeker, hè? Efraïm is geslagen, wordt geslagen door God geoordeeld, en wat is het gevolg? Hun wortel is verdord, vruchten zullen zij niet voorbrengen. Wat zegt de Heer Jezus tegen die vijgenboom? Draagt geen vrucht in eeuwigheid. Zie je de link? Wanneer zij nog kinderen zouden voorbrengen, zal ik de lievelingen van hun schoot doden. Mijn God zal hen verwerpen, omdat zij naar hem niet geluisterd hebben. En zij zullen dolende zijn onder de volken. En dat is natuurlijk in Hosea de ballingschap die aangekondigd wordt. Het is heel duidelijk, als je de ruimere context leest, zien we eigenlijk dat het de vreugde van Yahweh is dat hij zijn volk uit Egypte kon verlossen. Hij zegt, wat dat Israël voor mij betekent, kan vergeleken worden met de vreugde die je hebt als je vroege vijgen vindt aan een vijgenboom. Nu, vroege vijgen, dat zijn vijgen die uiteindelijk nog niet helemaal ontwikkeld zijn. Dat is een delicatesse. Zo is Israël voor mij, zegt de Heer, toen ik ze vond in Egypte. Als vroege vijgen, als de eerste opbrengst, het prille begin aan de boom. Nu in Micha 7, en eigenlijk moet je ook al hoofdstuk 6 erbij lezen, maar ook hier moest ik mij beperken. Dan zegt Yahweh, wee mij, want het is mij vergaan als na de inzameling van de zomervruchten. Wederom oogst. Als de nalezing van de wijnoogst, er is geen tros om te eten. Wat staat er dan? Mijn ziel verlangt naar vroege vijgen. Maar je vindt er geen. Wat wordt er gezegd? De goede tierenmens is verdwenen uit het land en een oprechte onder de mensen is er niet. De beste van hen is als een doornstruik, de oprechtste erger dan een doornhaag. De dag van uw wachters is gekomen, de dag van uw verhaling. Nu zal er bij hen ontreddering zijn. Dus wat vinden we hier in de context van Micha 6 en 7? Zie dat Yahweh klaagt dat, ondanks dat hij zijn vreugde vond in Israël, als vond hij toen vroeger vijgen in de woestijn, hebben we gelezen, zien we dat hun aanhoudende ongerechtigheid en afgoderij dat het volk eigenlijk verwelkt. Waardoor dat Yahweh, die verlangt naar vroege vijgen, eigenlijk op zijn honger blijft zitten. Hij vindt onder zijn volk geen gerechtigheid en barmhartigheid. Dat is de vrucht die hij zoekt, waar hij zich in verheugt. Dus die twee gedeelten werpen wel een bijzonder licht op deze passage, als je ziet dat de Heer Jezus hongert. Nou, wat zou hij hongeren, denk je? Wat was zo belangrijk aan het cruciform discipelschap? Was het niet barmhartigheid en gerechtigheid toen, weet je nog? En inderdaad, het was niet de tijd van de vijgen. Het gaat om vroege vijgen in Hosea, hebben we gezien, wanneer dat ze nog in de knop staan. Kijk, de vijgenboom, die krijgt bladeren in maart, april, dan begint dat. Maar een vol bladerdek is er pas in juni, juli. En dan heb je die knoppen die ontluiken. Maar hier, wat vinden we? Het is Pesachtijd. En die boom staat hier al met een vol bladerdek. En het is nog maar april. Dus dat betekent een maand vroeger dan verwacht. Dus dat hij vol in bladerdek staat, wat verwacht je dan ook automatisch? Een vol bladerdek creëert de verwachting dat er ontluikende vrucht is. Vroege vijgen. En het is daarom dat de Heer Jezus naar die boom gaat kijken. Allemaal bladeren. Prachtig een tempel. Alles erop en eraan. Maar niet wat dat God zoekt. Zie je, dat is hier het punt uiteindelijk. En we zijn hier in de context van een nieuwe Exodus. Het is tijd van Pesach. Dus als je al die elementen hier samenneemt, lieve mensen, zie je dat de Heer Jezus teleurgesteld is. Er zijn alleen maar bladeren. Net zoals dat je weet teleurgesteld was in Micha 6 en Micha 7. Ja. En we zien dat de Jezus dan inderdaad vervloekt, zoals Jahwe Ephraim slaat. En wat is het gevolg? Verdorring en voor eeuwig geen vrucht voortbrengen. Zie het hele punt? Israël als natie maakte geen begin met vrucht voort te brengen. Er bevalt toch geen knop te bespeuren. Ondanks alles wat de Jezus al gedaan heeft. God verlangt geen volgroeide vrucht in mensen. Nee, nee. Hij verlangt een ontluikend begin. En wat zou dat begin moeten zijn? Wat was de boodschap van de Heer Jezus? Het koninkrijk is nabij. En wat zegt hij dan? Bekeer u. Bekeer u. Dat is een opdracht van zijn boodschap. Dus wat Yahweh enkel verwacht, is dat ze tot inkeer komen. Nog niet de volle uitwerking, een ommekeer maken. En zelfs dat is er nog niet te vinden in heel Israël. Enkelingen, maar niet de natie. Er is geen barmhartigheid, er is geen gerechtigheid. En in dat verband zal het onderwijs van de Heer Jezus in de tempel zo belangrijk zijn, want waar eindigt dat onderwijs in de tempel mee? Prachtig tempelcomplex, maar dat er daar een arme weduwe is. Waar is de barmhartigheid? Dat is wat de Heer zoekt, hè? Neem dat mee, denk daar maar verder over na. Want dat is niet voor niks, dat dat hier het laatste onderwijs is dat de Heer Jezus heeft in de tempel. Want daarop volgt dan Markus hoofdstuk 13. En wat is dan de aankondiging aan Markus 13? De verwoesting van Jeruzalem en de tempel, hé? Dus dat dit juist het laatste stukje is die er aan vooraf gaat, is niet onbelangrijk. Maar daar een volgende keer meer over, moest het u interesseren.